Dank u wel, broeder, voor de inleidende woorden. Want dat is natuurlijk ook machtig interessant, hè, ja. Van die 2 in de 10 stammen. En ik heb toevallig net even een boek wat Anneke bij zich had. Van Harry Honing, hè, heet die. Over die dingen, hè. Maar er zijn zoveel dingen nog die, ja, waar we zoveel met elkaar over kunnen delen.
Ja.
En wat ik moest er ook nog aan denken, want u hebt natuurlijk heel kort samen moeten vatten. En dan eventjes nog verklappen, want ik zat in het begin daar een beetje mee. Ja, die 10 stammen. Hoe zit dat nou precies, hè? Want de Joden namen het als volk. Altijd erbij zeggen, hè? Als volk namen ze het niet aan, wel de enkelingen in de dagen van de Heer Jezus. Ook na zijn opstanding niet. En toen de Heer opstond, toen werd natuurlijk binnen de kortste keren, binnen 1 generatie, Jeruzalem verwoest. Toen moesten ook de Joden het land opnieuw uit. En elke keer komt dat terug en dat gebeurt nog 1 keer. En dat wordt kort vermeld in Matteüs 24. Als ze opnieuw in de verdrukking, grote verdrukking, in Jeruzalem, in Israël, het land, de Heer zullen aanroepen in hun grootste nood. Dus de verdrukking die van de Heer komt dan, die doet hun de naam Jehovah uitroepen, die ze nu niet uitspreken. En dan zullen ze roepen de naam des Heren, en allen die de naam des Heren zullen aanroepen, die zal behouden worden. Dan komt er dus, dan splijt de olijfberg even heel kort, hè. En dan verschijnt de Heer op de olijfberg. En daar is daar die weg weer het land uit voor degenen die zijn naam aangeroepen hebben. Die worden tijdelijk bewaard in de woestijn. Het zijn prachtige dingen. En dan gaat Juda, de rest wat gelovig is geworden, die gaan naar de 10 stammen, waarvan een groep inmiddels ook gelovig is geworden in de wereld, onder de volken. Toch?
Ja.
Ja, moeten we niet vergeten. En dan zeggen ze net als bij David, dan komen de 2 in de 10 in de geschiedenis van David. Die komen bij elkaar en die bespreken, we gaan hem vragen om koning over ons te worden, omdat de Heer net gekomen is. En dan, wat u las uit Deuteronomium 30, dan worden de zijnen uit de 12 stammen terugverzameld naar het land. En wie is dan de koning? De Heer zelf. Prachtig, hè? Die is inmiddels gekomen met de gemeente. Dat moet je steeds onthouden. En nou, wat ik nog even dacht toen, dan heb ik eigenlijk sinds kort een soort definitie van gemaakt voor mezelf. Die 10, daar ging het naartoe, naar de opstanding. De discipelen gingen immers. Paulus ging naar Spanje.
Ja.
Die 10, die 10 stammen, daar is een deel van tot geloof gekomen. Onder andere Brittannië, wat betekent mijn verbond in het Hebreeuws. Brit,
ja, ja.
Is verbond. En wat daar uit die 10 stammen tot geloof kwam, daar begon de gemeente. Want toen gingen de zendingen beginnen naar alle volken. En dat is ook in Nederland gekomen. We hebben het evangelie gehoord. We waren een christelijk land, maar dat durf ik inmiddels niet meer te zeggen. Want dat zijn we niet meer.
Maar Engeland raakt het ook kwijt.
Engeland is het ook al kwijt. Ja. Maar in de toekomst zal de Heer die 2 en die 10... op een wonderbaarlijke wijze weer samenbrengen. Al die beloften uit het Oude Testament zijn ja en amen. Een heerlijk iets en het mooie daarvan vind ik altijd. Wij komen met de heiland terug. En als er dan in Matteüs, daar komen we allemaal bij, daar worden zijn engelen uitgezonden om, wat ook in Deuteronomium 30 stond, om de zijnen te vergaderen. Van de ene, hoe staat het er, van de ene kant van de hemel tot de andere kant, hè, dus op de aarde dus. De Heer zal de zijnen terugbrengen in het land, dat hebt u gelezen. En wat, dat is niet iedere iedereen van de 10 stammen of van de 2 stammen, maar wie de naam des Heren inmiddels heeft aangeroepen, hè? Dat is de voorwaarde. Anders is er geen redding. En je leest in de profeten dat ze na die grote strijd daar in de toekomst met die zogenaamde vorst waarmee ze een verbond sluiten, dat ze 7 maanden nodig hebben om de lijken te ruimen. En dat is dan, de Heer houdt zich echt in alle details aan zijn woord, ook wat het oordeel betreft. Dat is heel duidelijk. En wat een heerlijk evangeliewoord dat wij die heiland reeds nu mogen kennen. Zijn eigendom zijn. En wij hebben niet te horen gekregen dat wij door een grote verdrukking gaan, want de gemeente wordt voor de grote verdrukking weggerukt tot God en zijn troon. Dus hoe kun je dan weten wanneer de Heer terugkomt? Wij kunnen niet zeggen, nou, dat is aan ons geopenbaard, dat weet je niet. Maar je kan wel kijken naar het land Israël. Wanneer zij, het Joodse volk, een verbond gaan sluiten met een aardse macht, ik zal maar zeggen de Palestijnen, hun zogenaamde vredesverbond, wees op je hoede. Dat is het moment, want voordat die vrede officieel gesloten wordt, wordt de gemeente weggerukt. Dat is de enige basis waaraan wij kunnen zeggen, wanneer is het? Nou ja, je kunt dan zeggen, wanneer het ongelovige Juda een verbond sluit met een aards volk. En dat volk verandert dan hun aangezicht halverwege. Daar gaan we weer, hè? De 70ste week. 2 keer 3,5 jaar, weten we het nog? Dat is samen 7 jaar. En dat heet de 70ste week. Sorry. Ik kan niet zo netjes schrijven op een bord. Daniël. Daar spreekt Daan. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dus daar kom ik niet op terug. En wanneer wordt nu... Dit is de periode van zogenaamde vrede. Vrede, vrede, geen gevaar, hè, roept men dan. Er is vrede, hebben we het zelf gemaakt. En dan zal een plotseling verderf...
Hen,
niet ons... 1 Thessalonicense 5. Verderf, verwoesting wordt het ook genoemd in de Bijbel, in Daniël 9 ook. Dus dat noemen we dan een haastig verderf, hè? Zal ik maar zeggen. Hoe heb jij het hier gedaan?
Dan een grote verdrukking.
Ja, grote verdrukking. Dus de zogenaamde vrede, weer een keer zeggen, daarvoor, wat vindt dan plaats? Juist, dat moet je goed onthouden. Anders ga je echt de fout in met Matteüs 24. Want heel Matteüs 24 vanaf vers 15 is de juiste volgorde van het verloop van onder andere die 7 jaar. Met name, het gaat over die te Judea zijn. Dat is Israël. Hè? Palestina, kun je ook zeggen. Of te Jeruzalem. Die te Jeruzalem zijn. Niet die in Wezep zijn of in Heerde. Hè? Daar heeft, wij kennen hem al. Toch? Nou goed. En dan gaan we snel naar Matteüs 24... Vers 15 is dus het sleutelvers, hè, van het hoofdstuk. Wanneer je dan zult zien die gruwel der verwoesting. Even opletten, wanneer zou die opgericht worden?
Halverwege
die week, die 70ste week, 7 jaar is dat. De eerste helft is 3,5 jaar en de tweede helft 3,5 jaar. Halverwege die
70's in het midden der week, Daniel 9, vers 24, dacht ik. 26. In het midden der week zal die gruwel worden opgericht. Nou, daar spreekt Thessalonicense over. Ik hoop daar ook nog naartoe te gaan. Dus dat is het sleutelvers. En dan zegt de Heer Jezus, daarvan is gesproken door Daniel de profeet. Nou, daar hebben we een avond aan gewijd, hè? Dus dat doen we niet meer. Daniel was een profeet, dus hij profeteerde door de geest natuurlijk wat God hem openbaarde. En als je dan die gruwel ziet staan in de heilige plaats. Wat is de heilige plaats voor het Joodse volk?
Tempel.
Ja, Tempelberg. Ik denk ook dat het vredesverbond daarmee te maken heeft. Ze zullen allebei de Tempelberg opeisen en dat even verdelen. En daar toegang hebben. Hè? Dat is het verbond wat ze sluiten, denk ik, vanuit de schrift gezien. Die zal staan in de heilige plaats. Nou ja, de muur is ook zoiets, hè, waar je Joden dan hun briefjes in ziet stoppen. En... Maar goed, die het leest, die moet daar op letten. Let erop wat aan Daniel geopenbaard is. En de Heer zei tegen Daniel, jij gaat te rusten bij je vaderen. Let op, staat niet dat hij naar de hemel zou gaan. En daar komen we ook nog op. Jij gaat te rusten bij je vaderen, verzegel dit boek. En wat staat er in Openbaring 5? Er is niemand in de hemel die de verzegeling kan verbreken. Hè? En daar is de Heer. Dus kort na de opname zal de Heer die zegels verbreken. En daarom hebben wij al een openbaring in Openbaring. Het boek Openbaring. Daar vind je een heleboel terug. Verschillende uitdrukkingen over die 3,5 jaar. Ze worden tijden, een tijd, tijden en een halve tijd genoemd. Dat is 3,5 jaar. Ze worden dagen genoemd, ze worden maanden genoemd. Zo vind je elke keer die 70ste week terug. Wie op het dak is, op dat moment, hè, de laatste dag van de vrede. Goed onthouden waar we zitten. Het is midden in de week, hier, de vrede. De laatste dag is er nog een mogelijkheid om te vluchten. Al die 3,5 jaar. Want wie kwamen er ook alweer aan het begin, na de opname, het evangelie verkondigen in Jeruzalem? Weten we het nog? Die twee profeten, hè? Uit Openbaring 11. En die prediken daar 3,5 jaar, die worden dan gedood, maar daar gebeuren dan wonderlijke dingen mee. En dan kunnen ze het land niet meer uit, want die vorst waarmee ze het zogenaamde vredeverbond sluiten, die verandert ineens van gedachte. Ja, wij zeggen dan in de familie, ja, dan worden ze gepakt. Beetgenomen. Beduveld, kun je ook zeggen. Ineens dachten zij, nou hebben wij zelf vrede gemaakt, buiten God om. En dan brengt de Heer een grote verdrukking. En daar zet hij eigenlijk ook de vijand wel toe aan. Dat zullen we ook zien. Dat staat ook duidelijk in Zacharia 14. Men kan het land niet meer uit. Want wat gebeurt er als de vijand Israël bezet? Dan gaan de grenzen dicht. Heel logisch. Ze mogen er niet meer uit. En daar gaan deze versen over. En dan roepen ze de Heer aan in grote benauwdheid, zoals er nooit geweest is, onder geen enkel volk. Alleen het is verkort, want daarna komt grote verdrukking over de andere volkeren. Dat gaan we ook allemaal nog bespreken. En dan roepen ze de Heer aan en dan komt hij, nou ik doe het even simpel, hè. Dan komt hij terug met ons, de gemeente, die hier weggerukt was tot God en zijn troon. En dat is het hemelse volk, hè, worden wij genoemd. Hebben we ook behandeld in Efeze 1. En zodra die gemeente van de aarde weggerukt is, gaat God beginnen met zijn werk met zijn volk. Want al die beloften uit het Oude Testament moeten nog vervuld worden. Op aarde. Dat doet hij vandaag niet. De wereld is in duisternis. De Heer vergadert zich vandaag een volk uit de heidenen. En daarna, Handelingen 15, daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. En dat komt hij dan doen. En daar is de gemeente, hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. En wij verschijnen zichtbaar op deze aarde in die dagen. En daar heb je vele bijbelgedeelten over. U moet dat van me aannemen. Ik zeg het zo snel achter elkaar. Maar dat is waar de Bijbel zich mee bezighoudt. Waar God zich mee bezighoudt. Om ons dat te openbaren. En er is heel veel te onderzoeken. Als de Heer terugkomt. Nou ja, we gaan het maar gewoon lezen. Dan komen we vanzelf bij die dingen. Want als dan, vers 21, zal groot... Nou ja, niets eerder, hè. Dat als dan, vers 16, op dat moment als die gruwelde verwoesting gesteld wordt op die plaats in Jeruzalem, dat dan die in Judea zijn, vluchten op de bergen. En ik zei net dat ze er niet uit konden. Hoe kan het dat ze dan kunnen vluchten? Ik heb het al gezegd, hoor. Omdat er een aardbeving komt, hè. De Olijfberg gaat scheuren als de Heer terugkomt met zijnen. En dan komt daar een vlucht weg. En daardoor de gelovigen die zijn naam aanriepen in die grote verdrukking, kunnen het land uitvluchten. Als je dan in Judea bent, en dan zijn, dat zijn, dat is het Joodse volk. Want de gelovigen uit de Joden, Messiaanse Joden noemen wij dat, waar zijn die in die dagen? Gewoon nuchter nadenken. Dat zijn christenen. Dus die zijn al juist. Dus je houdt een ongelovig Joods volk over. Met ongelovige Joodse leiders. Als je dan in Judea bent, ook nog na 3,5 jaar prediking van die twee profeten. Je hebt je nog niet bekeerd. Want wat zal die prediking zijn van die Mozes en Elia die dan terugkomen?
Het land uit.
Het land uit, want het wordt verwoest.
Wordt er dan ook gehoor aan gegeven?
Nou, door sommigen. Ik meen zelfs dat er staat een derde. In een van de profeten. Maar dat kan ik nu niet helemaal zeker zeggen, want ik weet het vers niet uit mijn hoofd. Als je op het dak bent, moet je opletten hoe dichtbij het komt. Het is echt de laatste dag. Ben je toevallig op het dak? Want het is daar mooi, hè? Het is daar schaduw. Dan hangen ze allemaal van die witte kleden. Dat hebben we wel gezien als je daar geweest bent. Kom er dan niet af om iets uit je huis te halen, zo van ik moet mijn koffers pakken. Daar is geen tijd voor. Die op het dak is, komt niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En als je op de akker aan het werk bent, keer niet terug om je kleding op te halen. Je koffer, zal ik maar zeggen, hè? Zo noemen wij dat. En wee de bevruchten in de zogende, als je een babytje hebt, hè? In die dagen. Maar bid dat als je eruit mag vluchten, omdat er een opening is gebracht door die aardbeving, dat het niet zal geschieden in de winter. En dat hopen wij ook. Hè? Nou is in Jeruzalem niet zo koud, maar we begrijpen de uitdrukking. En ook nu op een sabbat, want op een sabbat mag je maar een aantal kilometers lopen onder het Jodendom. Hè? Ja, 613 wetten elke dag. Dat is een druk op je schouders. Daarom heeft de Heer Jezus de eis van de wet vervuld. Ik vind het zo geweldig wat ons heiland allemaal voor ons gedaan heeft. En de vlucht is het land uit kunnen. Die laatste mogelijkheid. Want die verse die we net gelezen hebben, halverwege die 70ste week als de grote verdrukking, dan eindigt. Nou ja, die begint op die laatste dag van de vrede, die grote verdrukking. En die zal niet meer zijn van het, zoals hij geweest is van het begin de wereld tot nu toe niet geweest. Zo erg zal het worden. En dan moet je het woord verwoesting eens opzoeken in je Bijbel. Hoe vaak de profeten spreken over de verwoesting van het land. De verwoesting van Israël. De verwoesting van Jeruzalem, de stad. En als die dagen niet ingekort, dat betekent niet in aantal uren, het blijft gewoon. Een dag blijft 12 uur en een nacht ook, hè, dus een etmaal is 24 uur. Maar als die periode van die grote verdrukking niet ingekort zou worden, zegt de Heer, dan zou niemand behouden kunnen worden. Zo zwaar zal het, en het is een oordeel, wordt er genoemd van Gods kant. En dat oordeel is nodig, de benauwdheid over Jacob, zodat hun hart besneden kan worden. Op het moment dat ze Jehovah, de naam Jehovah, uitroepen in hun benauwdheid, ook de leiding dan, de leiders van het land bedoel ik, die zullen de naam Jehovah eindelijk aanroepen. En dan voldoet de Heer aan die belofte en hij komt. Als die dagen niet verkort worden, niemand zou behouden worden. Daarom is over het Joods volk en het land Israël een kortere verdrukking dan over de volkeren daarna. Gaan we echt uitleggen hoe lang dat dan duurt tot aan de 1000 jaren. Maar kijk, de leer, ja, helaas moet ik het zeggen, van de kerk in het algemeen, daar gaat dan ook dat boek over wat ik net aanhaal, is dat geen vlees zou behouden worden, maar vanwege de uitverkorenen, om degene die daar tot geloof komen in het land, daar gaat het nog steeds over, Judea en het volk. Vanwege hun zullen die dagen verkort worden. De benauwdheid van Jacob zal overgaan. Het zal verkort zijn en dat regelt de Heer. Voor de volkeren, oh ja, nou weet ik het weer, zal dat langer duren. Dat als dan, vers 23, we houden ons gewoon aan, het is de juiste volgorde in de profetieën, zoals vanaf vers 15 beschreven is, tot en met vers 34... Dat als dan op dat moment zo iemand tot uw lieden zal zeggen, ja, maar hier is de Christus, hij is in het land. Dan liegen ze niet, maar toch spreken ze geen waarheid. Want die vijand die de grenzen gesloten heeft, die verwoesting op het plein heeft geplaatst, dat heet in openbaring de antichrist. En als dan sommigen zullen zeggen, ja, maar hij is degene die, want hij zal aan zich laten zien dat hij God is. Hè? Dat 2 Thessalonicenzen 2. Misschien gaan we daar zo even naartoe. Daar staat dat allemaal. Hij zal aan zich laten zien, hij zal zich laten aanbidden. En dat is die gruwel die daar gesteld wordt, is voor de Jood een gruwel. En ik denk dat daar echt het hele, de Joodse wetten worden daar met voeten getreden. En dat is voor hun een gruwel straks. En toch staat de Heere toe. Want juist door die omstandigheden zullen ze zich afvragen, wij zitten verkeerd. Wat is de oproep in de schrift? En ze, iemand onder de leiders, ben ik zeker van, zal zeggen, wij moeten zijn naam werkelijk een keer aanroepen. Ja, zo ver zal het lopen. En als ze zeggen, hij is hier, dan is er wel iemand die zich als God vertoont. Maar hij is niet de ware God. Het is niet Christus. Die is nog niet in het land, immers. Want hij is nog met zijn volk de gemeente in de hemel. Hij komt pas aan het eind van die verdrukking terug. Geloof dat niet. En ik denk wel eens, als het volk straks in grote benauwdheid misschien dit zal lezen, dan weten ze, ja, dat klopt, want dat is niet de Christus, niet de Messias. Christus is het woord Messias, hè, in het Hebreeuws. Want er zullen valse Christussen opstaan. Dat stond ook al in het begin van dit hoofdstuk, want dat is altijd geweest, hè, mensen die zich, die openbaringen van God kregen, die niet gestaafd konden worden aan het woord. Of ja, ik moet bijvoorbeeld denken, die periode die ik meegemaakt heb met Laude Palingboer of zo. He, die zeggen gewoon. En mensen die niet helemaal 100% zijn, die noemen zich ook vaak Christus of God. Of een goddelijke roeping en dat soort dingen. Want er zullen valse Christus en valse profeten. Ze profeteren uit hun eigen hart, zegt de Bijbel. En het zal niet uitkomen en dan zal blijken dat ze vals hebben geprofiteerd. Het was niet van Gods kant. Natuurlijk niet, want dan heerst, ja, het beest wordt het wel genoemd in openbaringen. Of de mens der witteloosheid die zich zal openbaren. Er zullen valse profeten opstaan en die zullen grote tekenen doen. Nou, dat is ingewikkeld. Want als iemand tekenen doet, dan denk je, dat is van God. Toch? Maar in die dagen, in die grote verdrukking over het Joodse volk, zullen valse profeten en Christussen opstaan en die zullen grote tekenen doen, zichtbaar ook, zodat je bijna denkt, nou, dat is waarheid, want zo'n wonder, dat kan alleen God doen. Let op de verleiding. En wonderheden, bovenaardse dingen, zijn wonderheden. Alzo op een manier dat zij, diegenen die dan leven, dat zij ook als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen zouden verleiden. Daarom gebeurt. Doen ze dan, die Christus, valse Christus en die profeten, die doen die wonderen in die laatste 3,5 jaar, om degenen die tot geloof komen te verleiden. Moeilijk hoor. Ziet, met andere woorden, let op het geschreven woord, de profetie. Ik heb het u voorzegd. En het moet nog in vervulling gaan, want laatst zei iemand tegen mij, ja, maar dat is al lang al in vervulling gegaan. De grote verdrukking, nou, toen met de Tweede Wereldoorlog en zo, hè. Ja, maar daar was niets op de heilige plaats wat erop wees. Daar verscheen geen antichrist die wonderen deed. En de Heer Jezus zei dat het gaat over de toekomst. En alleen over het Joodse volk en de heilige stad. Met betrekking daarop. Even naar 2 Thessalonicenzen 2. Dan zult u zien dat dat precies klopt met wat ik net gelezen heb. De tweede Thessalonicenzenbrief. Ik moet het helaas een beetje snel doen, omdat de tijd anders zo snel voorbij gaat. Het hele hoofdstuk, hè, leest u dat thuis nou eens woord voor woord na. Hè? Daar schrijft Paulus aan de gemeente, de gelovigen. Maar het is 10:50, hè? Ja hoor, dank u wel. 2 Thessalonicenzen 2. En wij bidden u, broeders, gezegd tot ons, de gemeente, door vanwege de toekomst van onze Heere Jezus Christus. En wat betekent het woord toekomst ook alweer? Zijn parousia is het Griekse woord. En dat betekent zijn aanwezigheid. Zichtbaar. Dus, Paulus zegt, ik schrijf jullie nu iets, let daarop, dat bidden is, let erop, als het ware heel ernstig zeggen, in verband met de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en dan voegt hij er wat aan toe. En onze
vereniging met hem.
Dat is inderdaad, het Nieuwe Testament zegt, vereniging, dat is ook goed. En hier staat onze toevergadering. Dat vind ik zo mooi.
Wat staat er?
Toevergadering. Met hem. Toevergadering. Wij worden weggenomen van de aarde voor al deze dingen uit Matthäus 24, vanaf vers 15. Want wij worden toevergaderd aan het hoofd. Wij zijn immers het lichaam. Dat je niet haastelijk bewogen wordt in je verstand of verschrikt door een geest of door een woord, nog door een zendbrief, alsof die van ons geschreven zou zijn, alsof de dag, en hier is een hiaat, in de NBG heeft dat hersteld gelukkig, in de Statenvertaling staat alsof de dag van Christus aanstaande was, al begonnen was. De dag des Heren moet nog beginnen. En volgens het schema wat u hebt ontvangen, wanneer begint de dag des Heren? Zodra hemel en aarde verduisterd worden, toch? Ja, hier staat het. Zonsverduistering. Ja. De zesde zegel heet dat in Openbaring. Ziet u, ik moet het echt inkorten. En dan begint de dag des Heren. Nou heb ik voor u straks een... even kijken achterin. Het is niet zo mooi uitgetypt, want het is een oude. Maar daar vindt u alle versen waar het woord, de uitdrukking dag des Heren, voorkomt. Nou, hier staat dus officieel de dag des Heren in 2 Korinthe 2, vers 2. En niet de dag van Christus. De dag van Christus is de opname van de gemeente. Dus even, de NBG heeft het hersteld, gelukkig. Dat u niemand verleiden, zegt Paulus ook tegen de gemeente, op welke wijze dan ook. Want die, namelijk die dag des Heren, die komt aan het eind van de 70ste week. Die komt niet tenzij er eerst wat gebeurt. En daar komt het. Wat moet er eerst gebeuren dan?
De afval
die zal komen. En soms denk ik, nou, het lijkt vandaag al wel begonnen te zijn. Want de kerken lopen leeg. Toch? Ja, mensen zo kennen het woord niet meer. Ze hebben ook geen interesse meer. En het woord is niet krachtig, zodat er... Ja, de jeugd zegt, ja, ik hoor niks. Ik hoor niks uit die Bijbel. Dat spreekt vaak met jeugd. Het trekt me niet, want ik weet niet waarom het me zou moeten trekken. En als je de boodschap wel brengt, dan komt de jeugd tot geloof. Ik merk het regelmatig. Van de week nog een jonge vrouw, die ook uit een zware kerk komt, die zei tegen me, Ja, maar ik vind het zo moeilijk allemaal. Ik begrijp het niet. En ik kwam zo dicht bij haar staan en ik zei... Zou je nu de keus niet een keer maken? Welke keus, zei ze. Nou, dat je tot de Heer gaat en dat Hij je dan licht en inzicht kan geven. Want je wilt het alleen uitzoeken. Maar dat is nou juist waar je op moet letten. Je moet je hart openstellen. En dan gaat de Heer een werk in je doen. En ze was echt ontroerd. Ik zei, ik zou met je willen bidden als jij dat ook wilt. Maar ik wil het niet opdringen. Maar ik spreek je er nog een keer op aan. En anders doe je het straks als je alleen bent. Ga naar de Heer Jezus en vergeet die leer van verdoemenis en oordeel. Want er is redding mogelijk. Toch vandaag. Nu is het de tijd. Vandaag roept de Heer zijn gemeente uit alle volken. En er is niet één die waartegen hij zal zeggen, voor jou is geen plek. Elk die wil, mag. Kent u het lied van de zingende zusjes?
Kom.
Elk die wil, mag komen. Kom tot de bruiloft, de feestmaal. Nou, 2 Thessalonicenzen 2. Want die dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. En die afval, wat gebeurt er dan? Dat staat erachter. Er wordt iets geopenbaard, zichtbaar op aarde. En zeker in het land, hè? Israël. Er wordt iets geopenbaard, namelijk...
Wetteloos, hè?
De mens, hij wordt zichtbaar als mens. De mens der zonde... Maar NBG zegt geloof ik ook wetteloosheid. De zoon van het verderf. Zie je? Dat is die antichrist waarmee Israël zogenaamd vrede sloot. En ze hebben het van hem verwacht. En hier blijkt hij de zoon. En zoon is een erfgenaam. Nou, het is degene die het verderf in het land brengt. En wat gaat die doen? Die zal zich tegen, dat is het Griekse woord anti, hij zal zich tegenstellen, antichrist, tegen Christus, en hij verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Nou, dat kennen wij uit het verleden. De hof. Weet u nog, die slang?
Ja.
Als je dit doet, dan word je net als God. En hier is diezelfde nedergedaald op de aarde. En hij laat zich aanbidden, hij wil geëerd worden boven God. Al zo, op zo'n manier, dat hij in de tempel, in Matthäus 24 staat, de heilige plaats. Want er is dan nog geen tempel. En dus dat is een verkeerde vertaling. Hij zal zich zetten op de heilige plaats, waar hij ook die gruwel der verwoesting, vers 15, zal plaatsen. Die gruwel die voor het Joodse volk. En hij zal zich als God, niet een God hoor, want er is er maar één, en hij doet alsof hij die God is. Hij is de leugenaar van de beginnen. In hem is geen waarheid. Johannesbrief, ja, evangelie. En hij zal zitten, heersen dus, hè, want iemand, een vorst, die zal zitten, die zal heersen. En hij zal zichzelf vertonen aan de inwoners van het land dan. En de wereld zal het uitzenden in de journalen en, in de, en op tv. Dat er, nu is er toch iemand, nou... Dat is toch een situatie in Israël, maar niemand heeft door dat het die persoon is die zich boven God verheft. Toch? Vertonende dat hij God is. En hij kan dus ook wonderen doen. Die macht heeft hij 3,5 jaar en ook daarna nog. Gedenkt gij dan dat ik, toen ik nog bij u was, u deze dingen gezegd heb? Paulus heeft haar bijbelstudie overgegeven. In ieder geval aan de Thessalonicenzen. Ze wisten ervan. En nu, wat hem wederhoudt, want die figuur is nog niet op aarde. Er is iets wat hem wederhoudt. Dit is mooi hoor. Ik zeg het nou even heel kort. Wat wederhoudt hem?
De gemeente.
Waarin Gods werk. Eerst moet de gemeente afgerond worden. En dan gaan die dingen in vervulling vanaf vers 15. Even verder lezen. Gedenk gij niet toen ik nog bij u was, u deze dingen gezegd. Want en nu, wat hem wederhoudt, dat weet gij. Wij weten het nu ook. En daarom hoeven wij, we kennen wel verdrukking in het vlees en soms in een land, maar niet die grote verdrukking. Kennen wij niet. Hè? Maar dan wel. Maar wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden, ja, op een bestemde tijd. Die maakt hij niet uit, hoor. Want zijn eigen tijd, dan denk je, oh, dat beslist hij. Nee. God heeft de tijden en de gelegenheden in zijn hand. Niet vergeten, hè. De dag van de opname weet hij. De dag dat deze oude schepping voorbij gaat en de nieuwe komt, weet hij. Staat aan het eind van dit hoofdstuk ook. Want de verborgenheid, wij leven in de tijd van de verborgenheid, even snel nu, van die ongerechtigheid, die wordt al wel gewerkt, uitgewerkt, gewrocht. Ouderwets woord voor uitwerken. Wij zien het in de wereld, dat er machten aan het werk zijn, ja, die de mens afhouden van het woord Gods. Men wil het woord niet meer, die God, ja, dat is allemaal ouderwets, dat is niet meer voor ons. Alleen die hem nu wederhoudt, het is een beetje ingewikkelde zin hoor, maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Die hem nu wederhoudt, en we zeiden net dat dat de gemeente was, die zal hem wederhouden, die figuur, dat hij nog niet geopenbaard is, totdat. Dat is een belangrijk woord. Hoe lang zal de gemeente hem wederhouden? Nou, de zin uitlezen. Totdat de gemeente uit het midden zal weggedaan worden van de aarde. Opname. Dus er is een volk vandaag, wat de Heer verzamelt, wat die mens der wetteloosheid tegenhoudt om zich te openbaren. En soms denk ik, is die figuur al geboren, waar straks de macht van de boze bezit van kan nemen om zich te openbaren. We gaan eerst even koffie drinken. Het is geen leuke tekst om mee te eindigen. Maar we gaan dan zo nog even verder lezen. Laatste stukje nog even van 2 Thessalonicenzen 2. Dan zal vers 8, als de wederhouder, namelijk de gemeente, en dat is mannelijk, omdat het de zoon heet, hè. De gemeente wordt tot zoon, als zoon weggenomen, erfgename. En dan, even kijken, als die weggenomen wordt, dus opgenomen, of verdwijnen, kun je ook zeggen, dan, dit is tot jou ook de volgorde, hè, waar Paulus schrijft, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Nou, hij wordt dus geopenbaard, zo men sluit vrede en men laat zich verleiden. Daniel 7, lees maar na thuis. dat hij is zo geweldig. Ze kunnen overleggen met elkaar en ze plannen de boel samen. De aarde roept, oh, daar is vrede in het Midden-Oosten. Want dat is daar nooit. Vandaag, toch? En daar is dan vrede, geen partijen meer die autobommen plaatsen. Je hoort het bijna dagelijks. Maar dan zal de ongerechtige zich openbaren in beginsel vlijend, staat in Daniël. De wereld loopt achter de maan, zegt Openbaring 13. Heel de aarde, alle volken zullen achter hem aanlopen. Hij is het niet. Hij is de valse Christus, de antichrist. En daarom is het zo belangrijk, hè, dat wij hier in Eerde, bijvoorbeeld vanavond onder andere, met elkaar wijzen op Gods woord. Heer, hoe zit uw heilsplan dan in elkaar? Mag ik hem dat vragen? Zeker. Hij wil het openbaren aan ons. En als er één groep is aan wie hij dat bekend kan maken, dan is dat de gemeente. Zijn lichaam. We hebben het er net over. Hij is het hoofd. En zijn lichaam uit alle volkeren vormt hij hier vandaag. Voordat hij die vervallen hut daar herstelt. Dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En uiteindelijk, hier wordt het kort beschreven, hoe loopt het met hem af? Vers 8. De Heere zal hem verdoen. Dat is gewoon...
Vernietigen.
En hoe? Dit is mooi.
Door de
woord. En weet u, dan zijn wij, als hij weggedaan wordt en geoordeeld, dan zijn wij waar de Heer ook is, hè? Niet vergeten hoor. Wij zitten niet altijd op een wolkje in de hemel. Ja, sorry, ik bedoel het echt ernstig. Wij zullen met hem wederkomen. Hij komt met al zijn heiligen.
Ja, maar dan hebben wij hier dus ook geen last van.
Nee, wij komen in een opstandingslichaam.
Jawel, maar ik wil maar zeggen van die verdrukking, die grote verdrukking, en van inderdaad het ervaren dat de antichrist er is. En dus dat wat hier staat, de wetteloze.
Nee, wij zien de verborgen werking. De normen en de waarden verdwijnen.
We hebben niet onder te wijden. Nee. Met een lange eigen.
Nee, je bent er een deel van, bedoel je?
Nee, maar ik wil maar zeggen...
Ja, ik begrijp u.
Dat is eigenlijk jammer, want ik zou wel eens willen zien of dit nou uitkomt.
Nou, dat weet je dan, want we komen met de Heer terug en dan merken we hoe die verdaan wordt.
Oké.
Ja, maar ik begrijp u. Als Gods woord het zegt, komt het, dan zal het zo gaan. Hem, en dan gaat hij het nog even verklaren, zeg ik, wiens toekomst, weet je het woord nog? Aanwezigheid op aarde zichtbaar voor alle volkeren. Die is naar een bepaalde werking. Hij werkt zoals de... Staat erachter. Even meelezen, hè? Naar de werking van de Satan. En als je inmiddels zijn werking weet, en dat weet iedere gelovige, toch? Dat hij er voortdurend op uit is om de zaak... Ja, in de leugen te brengen, ook in onze verborgen bedeling. Maar dan komt zijn toekomst, zijn aanwezigheid, waar de volkeren zich door laten verleiden, in alle kracht. En dat, daarom staat er zo vaak over de toekomende bedeling, dat die gelovigen moeten volharden tot het
einde.
Dat staat van ons niet. Maar wij willen volharden tot het einde, natuurlijk. Het is geen opdracht. Wij weten, Heer, ik wil u volgen. En als we een keer links gaan in plaats van rechts, dan corrigeert de Heer dat. Goddank. Ik heb een periode gekend in mijn leven dat ik wist hoe snel je in je gedachten afgeleid kunt worden als je het woord niet bestudeert. In krachten, in tekenen, zichtbaar dus, namelijk wonderen en dat lijkt positief, maar het is de leugen. En in alle verleiding, een paar keer genoemd in Matteüs 24. En in alle verleidingen, maar dat zijn onrechtvaardige verleidingen. En dat doet hij in degenen die... Ja, want de gelovigen... Ja, er kwam net een zuster naar me toe en die zei... Nou, wat is God liefdevol en beschermend voor ons... Toch in zijn genade, want wij leven in de genadetijd, die is daar niet. Er is wel genade te vinden, maar de genadetijd, dat is de tijd, de wel aangename tijd waarin wij leven. En hij doet dat in degenen die niet geloven, die zijn gevoelig voor zijn wonderen en tekenen en verleidingen. En ze prijzen hem. Alle volken zullen hem nalopen. En daarom worden profetieën machtig interessant. En daarom dat zij de liefde... Waarom kan hij ze verleiden? Waarom geloven ze de leugen? Omdat zij de liefde voor de... De waarheid niet aangenomen hebben. Want als je hem aanneemt, word je zalig. En zalig betekent een prachtig woord, hè? Zalig kerstfeest, zeggen ze in Brabant. Zalig paasfeest. Maar ja, ze weten niet wat zalig is. Gewoon een normale zuidelijke uitdrukking. Maar zalig worden of zalig zijn betekent behouden worden. Als zondaar. He? Zalig geworden. We hebben er vele liederen over. Maar deze groep heeft die waarheid niet aangenomen. En dan ben je niet krachtig genoeg als Adamiet om de leugen te doorzien. In die dagen zeker niet. Vandaag ook niet hoor, overigens. Daarom is ook vandaag de oproep. Kom tot uw heiland. Langer niet. Kom nu tot hem. Die redding nu biedt. En weet je, ik dacht vroeger, dan moet ik dit eerst doen en dat doen. En dat is ook een leugen. Gewoon komen zoals je bent. In al je zwakheid. En dan maakt hij je zoals hij je wil. Zien. Ja, dat is liefde Gods. Dat is genade. Toch? En kijk, in al onze omstandigheden... Ik zei van de week nog in Oldenbroek. Kijk, de Bijbel zegt... verheugt u in de Here ten allen tijden. En ik heb perioden in mijn leven gehad... en dacht ik... Ja, maar ik heb helemaal geen vreugde van in mijn omstandigheden... Maar dat zegt Paulus niet. Dat je in al die omstandigheden vreugde moet hebben. Er zijn situaties in het leven die helemaal niet vreugdevol zijn. Dan voel je je soms heel eenzaam en verdrietig. Maar je kan je wel in die omstandigheden verblijden in de... Dat is onze kracht. En mocht je een moeilijke periode moeten doorstaan... en die komt, en misschien nu niet... nou, dank hem er dan voor. Maar mocht je zo'n periode hebben... weet dan... dat je in deze heiland mag verheugen. En dat hij er een bedoeling mee heeft. De zwaarste dingen in mijn leven... Ik heb het alles hier gezegd, sorry... De moeilijkste periode in mijn leven die achter me liggen, ben ik het snelste gegroeid. Toen had ik het niet door. En daarna zei ik, Keer, ik ben gewoon dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Toch raar, hè?
Nee, maar het is heerlijk waar je dit kunt zijn.
Geen heerlijkheid zonder lijden. Ja. En ja, wij zitten in een aards lichaam. Maar goddank, wij zijn inwendig een nieuwe schepping. Het grootste wonder vindt plaats in een adamiet. Een zondaar van nature die zich wendt tot de tweede Adam, Christus. En zegt, Heer, u wil ik volgen. U bent de waarheid. U bent het woord der waarheid. En dan doet hij zijn werk. Zodra wij dat melden bij hem, dan geeft hij zijn geest van waarheid. Hè? En dan maakt hij die adamiet die ik was, die maakt hij in zijn ogen tot een nieuwe schepping. Ja, dat ziet de wereld nog niet. Maar ik weet het en ik geloof het, omdat het woord het zegt. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Ziet het oude, wat ik was, is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Nou, ga daarom staan als je zwak bent. Heer, ik voel het niet qua vlees. Want mijn vlees en de geest die mij gegeven is door de Heer, die strijden met elkaar. Dat is de bedoeling. Ja, dat is niet altijd leuk. Helemaal niet leuk. Daarom verlangen we naar de dag van de bazuin. Dat de Heer ons plotseling verandert. En we zullen altijd daar zijn waar hij is. Vertroost elkaar met deze woorden. Heeft het dan nog zin om hier te leven? Nou en of. Dit vind ik een heel belangrijk onderwerp. Elke dag mij hier gegeven. Het zijn allemaal liederen die ik nu citeer. Hè?
Ja.
Ik ken ze ook niet zo verder. Maar elke dag mij hier gegeven. Laat de Heer zijn genade zien. Aan een geredde zondaar die ik ben. En hij gebruikt het, want ik ben dan wel behouden als adamiet. Maar ik heb nog een belofte voor de toekomst. Want bij de opname zal bepaald worden hoe ik hier als gelovige in de kracht van de Heer ben doorgegaan. Vanuit zijn woord. Want wat krijgen die 24 oudsten ook alweer in Openbaring een paar keer genoemd?
Kroon
is loon. En wat doen ze? En de Heer geeft ze die kroon op grond van de geloofswerken die zij hier doen, die wij hier doen. En dat is niet zozeer activiteiten in deze wereld, maar geloofswerken. Als de schrift zegt, dit is mijn volgorde, dan is het een geloofswerk als ik zeg, Heer, ik begrijp het nog niet helemaal, maar ik ga het onderzoeken. Dat wil ik weten. En af en toe komt er iemand ook bij mij die zegt, nou, dit vond ik toch zo'n openbaring, of ik heb ontdekt in een boek dit en dat. En dat zijn geloofswerken, want het allerbelangrijkste werk wat de Heer in ons doet vandaag is, wil doen ook, dat wij opgroeien in de kennis van Christus. Vele malen genoemd. Je kan wel zeggen, ik ben een christen, mooi, fijn, halleluja, of amen, wat je erop wil zeggen. En nu verder. Niet een punt zetten, hè? Wij zouden opgroeien van kind tot volwassenen. Nou, van melk tot vaste voeding. Als je melk drinkt, ben je onzeker. Hebreeën 5, het eind. En dan weet je niet precies hoe. En je zegt, nou, maar alle mensen zijn toch kinderen van God. Ja, dat is geen Bijbelse waarheid. Dat is zo kort. De Bijbel zegt dat dat niet zo is. Als je hem niet kent, dan ben je zijn eigendom niet. Ik hoop dat u de ernst daarvan inziet. Nou, en dan even het laatste stukje. Die hebben de liefde voor de waarheid niet aangenomen, vers 10. Aan het eind, om zalig te worden. En waarom komt er dus die dwaling over hun, die God stuurt? Omdat ze niet geloven, het niet ingewikkelder maken. Hier maken mensen soms problemen over van, met de uitverkiezing. Natuurlijk geen uitverkiezing. God brengt de dwaling en staat ze toe dat aan te horen van die persoon in de toekomst. Dat gebeurt trouwens ook vandaag. Kracht van dwaling is altijd in een duistere wereld in werking. Maar omdat ze niet geloven. Want een gelovige, die laat zich niet verleiden door de boze. Ja, soms kun je denken, ik word aangevallen, dat kan. Maar dan verliest de Heer jou niet uit het oog. Dat is om ons te oefenen soms, hè. Vergeet het niet, hoor. Wij denken vaak, ik doe het niet goed, het gaat helemaal mis in mijn leven. Heb ik vaak gedacht, ik zat er helemaal naast. De Heer wilde dat ik daar doorheen ging. En de precieze oorzaak weet ik niet, maar het is nodig geweest in mijn leven. Ik heb het later onderzocht, het was nodig voor mij, want toen nam ik mijn toevlucht tot hem. Want ik wist, ik ben alleen, maar hij is er. Ik ben niet alleen.
Nee.
Toch? Ik ben eenzaam, maar niet alleen. Nee. Voor degenen die al iemand verloren hebben, die ze graag naast zich zouden hebben. Omdat zij die kracht van dwaling komt, omdat zij de leugen gaan geloven. En het doel, dat is het woord opdat in vers 12, is altijd een doel, de uitwerking. Opdat zij allen die zich laten verleiden en niet tot geloof willen komen, veroordeeld worden. Door wie? Door de Heer uiteindelijk. Als je niet wil, kom je om. Je kan niet zeggen, nou, God ziet het door de vingers. Je moet gewoon erkennen, nee, ik was van nature een zondaar. En prijs God, hij heeft mij vrijgesproken, gered, zalig gemaakt, hoe wil je het noemen. Het grootste wonder heeft zich voltrokken vandaag aan een gelovige, aan een kind van God. Maar zij worden veroordeeld die de waarheid niet geloofd hebben. Daar hecht God grote waarde aan. Als je het woord niet wil, oké. Dan ben je zelf verder verantwoordelijk. Maar die een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En nou de ommekeer meteen, hè, want kijk, hier staat een nieuw kopje boven. Maar wij, terug naar onze tijd. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over elkaar, hè, broeders. Want wij zijn door de Heer bemind. Zie je dat? En wij zijn van het begin verkoren. Gekozen. Geen uitverkiezing, hè, want er is er één uitverkoren. En als je daarin gelooft, in die Christus, ben je mede in Christus uitverkoren. Tot zaligheid. Zekerheid. Heiligmaking, heelmaking betekent het eigenlijk. In de geest en in geloof der waarheid. Daartoe zijn wij geroepen. Voor dat werk Gods in onze dagen. Nou, goed. Even terug naar Matthäus 24. En ik was dan gebleven. Ja. Vers 24. opdat hij de uitverkoren verleiden zou, hè, die antichrist, of het beest, zoals Openbaring 13 beschrijft. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u, en nou nu denken aan jezelf, hè, want het gaat over degene die dan in het land zijn. Goed de draad vasthouden. Die dan in Jeruzalem in het land zijn. Zo zij dan tot u zullen zeggen, hij is in de woestijn. En dat is een leuke opmerking hoor, die de Heer Jezus hier doet. Want die gelovigen die op grond van de prediking van Mozes en Elia de woestijn invluchten, die worden daar bewaard, weet je nog? In Petra. Sela betekent het in het Hebreeuws. En ik denk echt dat de Heer hen daar regelmatig bezoekt. En als, hier dan, als ze dan tot u zullen zeggen, terwijl je in de grote verdrukking bent, hij is in de woestijn, ga niet uit, want je kan er niet uit. En probeer je het wel, dan word je... Toch? Dat het is een Arabier, hè, die daar heerst dan. Ik wijs daar naartoe. En wij weten hoe die mensen doden. Doet mijn broer altijd zo. Ja. Zie, hij is in de woestijn. Ga niet uit. Of als ze zeggen, hij is in de binnenkameren, namelijk in Jeruzalem, het land. Geloof het niet, want daar is de Heer dan niet. De Heer verschijnt pas als hij aangeroepen wordt, eerder niet. En dan vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten. En oosten in de Bijbel is altijd de oorsprong. En bliksem heeft ook te maken met vuur, oordeel van Gods kant. En het schijnt tot in het westen. Alzo, en nou komt de vraag van de discipelen in vers 3. Weet je het nog? Wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer zal uw toekomst zijn, uw aanwezigheid? Wanneer zal het einde zijn? En wat is het teken? Daar krijgen we nu antwoorden op. Wanneer die bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot in het westen, op die manier, als een bliksemschits, zal ook de toekomst de aanwezigheid zijn van de Zoon des Mensen. Het staat in het Hebreeuws eigenlijk Ben Ha-Adam, hè? Zoon van Adam, de erfgenaam van de eerste Adam. Want waar het dode lichaam is, welk dode lichaam? Goed de draad vasthouden. Nog steeds het Joodse volk die zijn naam nog niet heeft aangeroepen. Het is dood, het lichaam. Weet je nog dat de Heer Jezus met zijn discipelen bij een vijgenboom langskwam? En dan staat er en hij had honger. En hij liep naar die boom en hij liep eromheen. Hè? Kun je je zo voorstellen? Want hij zocht vrucht aan die boom. En de vijgenboom is in de Bijbel een beeld van de Joodse staat. Wel blad, wel een staat, inmiddels, hè, sinds 48. Maar tot op vandaag nog geen vrucht. En hij zegt in zijn dagen al, dan vervloekt hij die vijgenboom. En die vijgenboom, die verdorde terstond. Een wonder, zeggen wij, tuurlijk was het ook, maar het was een type van iets. Het volk zou hem ook na zijn dood en opstanding niet accepteren als volk. Wel enkelingen, maar als volk nog niet. En toen is het al die eeuwen een dode staat geweest, het wordt dood lichaam genoemd. En wat lezen we een paar versen verder in Matthäus? Vers 32. Er is een les te leren. Waarvan? Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Mooi hoor. Toen was het verdord, hè, in de dagen van de Heer Jezus. Namelijk, de staat zal geen vruchtdrager worden. Maar in deze dagen, in deze volgorde, zal zijn tak de tak van de vijgenboom. En je weet het hoe dat gaat in het voorjaar, hè? Dan worden de takken van de bomen teder, omdat ze jong nieuw leven uit gaan spruiten. Dat zul je in de toekomst, zul je dat zien. En de bladeren spruiten uit. Dan weet je, de zomer is nabij. En wat zou nou de zomer hier betekenen? De hele Bijbel door is er de belofte dat God zijn koninkrijk vanuit de hemel zal brengen naar de aarde. Uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, waar wij deel van uitmaken, zo ook op de aarde. En de zomer in de Bijbel is dan dat het koninkrijk vanuit de hemel nederdaalt op de aarde. Prachtig. En dat begint altijd in Jeruzalem. De Heer is altijd met Israël begonnen. De broeder heeft het in het begin gezegd. Uit Egypte, in naar de woestijn, naar Kanaan. Daar zou het koninkrijk gebouwd worden. En het Nieuw Testament leert ons, ja, David heeft hen niet in de rust gebracht. Lag niet aan David hoor, maar aan het volk. Ongeloof. Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. Lag niet aan Jozua, type van de Heer Jezus, maar aan het volk. En daarom klinkt in onze bedeling sinds de opstanding om die rust in te gaan. En hoe kunnen wij vandaag, we hebben geen plek op aarde dat je kunt zeggen, daar is mijn rust, mijn Bijbelse rust. Nee, dan moet je naderen tot de troon van de genade. En hoe doe je dat? Je kan niet in hemel opklimmen, dus dat is onzin. Dat doe je vanuit je hart en je gebed. En je richt je tot de Heer. Je zegt, Heer, ik meld mij bij deze troon van je genade in de hemel. En ik maak deel uit dan van dat hemelse volk waarmee u straks terugkomt naar de aarde. Wij hebben echt een heerlijke toekomst. Ik bedoel echt na de opname van de gemeente ook. Ja. Vroeger als kind dacht ik altijd, nou, ik weet niet of ik dat wel fijn vind hoor. Altijd daar zomaar stil in de hemel en ik in mijn klein hoekje en hoe heet dat lied?
En jij in
mijn? Ja, zo'n klein hoekje. En dan dacht ik, nou ja, hier is wat meer ruimte, weet je wel zo. Beetje kinderlijk, maar later begreep ik, dat is helemaal niet saai, dat is juist, ja, hoe noem je dat? Dat is passie in je leven. Dat is werkelijk passie. En die heb je dan vandaag al. Heer, wat een heerlijke toekomst. Daar gaan we voor. Daar vertrouw ik op. En ik wil u daarin volgen. Nou, even nog. Nou krijgen wij de uitdrukking, gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot in het westen, al zo zal ook de toekomst zijn. Nu gaat het wat moeilijker worden. Hè? We lopen naar het eind van die 70ste week. Maar er wordt eerst gezegd, op die manier zoals de bliksemschits is, zo zal ook de toekomst, de aanwezigheid op aarde van de Zoon des Mensen wezen. Dan komt hij. En wat is er dan gaande, vers 28. Want al waar het dode lichaam is, wat vergadert daar dan? Ja, arenden of geren.
Volkeren.
Die zijn een uitbeelding. De leider van de Arabische volkeren, die natuurlijk daar de scepter zwaait dan, hè?
Ja.
Immers, hij laat aan zich zien alsof hij God is en alle volkeren bejubelen hem. Maar dat ene volk, Juda, moet dan het onderspit delven, schijnbaar. Totdat ze hem zijn naam aanroepen en hij komt. En dan wordt het weer komt er leven in. Even in gedachten naar Ezechiël 37. Het touw van de
dorre
doodsbeenderen. Dor is altijd dood en dood is dor in de Bijbel. Daar is een dal, een visioen van de profeet Ezechiël. Heel kort even, hè. Ezechiël 37. En dan even, ik weet, ik kan het niet de volgorde precies. Maar de Heer, die zegt tegen Ezechiël, profeteer over die beenderen. En zeg dat er, dat ze zich bij elkaar voegen. Een lichaam. Hè. Het zijn allemaal door elkaar geworpen botten. Beetje gek verhaal, maar zo kun je het lezen hoor. De Heer zegt dan, profeteer over die beenderen dat ze bij elkaar komen. Dat het een lichaam begint te vormen. En dat doet Ezechiël dan. En dan zegt de Heer, nou profeteer dat er spieren overheen komen. Over die beenderen, hè, want de spieren houden de beenderen bijeen. Hè? Type van een menselijk lichaam, maar ook van het werk Gods met het volk straks. En dan zegt de Heer, profeteer dat er vlees opkomt. Zie je dat er zich een lichaam vormt? En dan ontbreekt er één ding, want het is nog steeds dor en dood. Dat is het Joodse volk vandaag nog.
Geest.
Want wat missen ze? De geest. Het is een prachtig beeld hoor, wat Ezechiël 37 laat zien. Dat zijn hoofdstukken, die moet je thuis gewoon een keer doorlezen. Dat gaat wel over in de toekomst, maar wij zijn daarbij betrokken, dus interessant. Het is de waarheid. En dan profeteert Ezechiël dat de geest zal komen. En ja, daar heb je een wedergeboren volk in de toekomst, toch? Ja, staat er ook, hè, Zacharia 12. Ik ga er niet allemaal naartoe, maar daar staat dat ze de geest ontvangen zullen. Ik had vanmorgen ook zo'n mooi vers over de toekomst. Even Jesaja 61 bijvoorbeeld. Schiet me zo in mijn gedachten. Vers 4. Een belofte van de Heer. En zij, dat gaat over Juda, het staat er ook boven. En zij zullen de oude plaatsen, namelijk de verwoeste. Wie had het daar ook alweer over? Daniel. Toch? Jeruzalem zal nog één keer verwoest worden, of wij het nou leuk vinden of niet. Het is erg genoeg, maar de Heer laat dat toe, omdat hij daarna aan het hoofd met de 12 gelovigen uit de 12 stammen terug zal keren naar het land. Deuteronomium 30, de broer heeft het gelezen. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, dan als een gelovig volk wat de geest heeft ontvangen. En de vorige, meerdere dus, storingen, verstoringen, puinen, puinhopen, hè? Want Jeruzalem is verwoest door een aardbeving. Nou, wat gaan ze daar doen? Weder oprichten. En dat was al bekend, want in de toekomst wordt, volgens Handelingen 15, na de opname van de gemeente, de vervallen hut van David weder opgericht. Hè? Noem het zomaar wat gedachten. En de verwoeste steden zullen zij vernieuwen. Met de Heer aanwezig dan, hè? Hij is daarbij en wij dus ook. Want waar de Heer is, daar zijn zijn dienaars. Die verwoeste steden en die verstoringen waren dus verstoord. En het zal dan zijn, niet meer tijdelijk, maar van geslacht tot geslacht. En de buitenlanders, uitlanders, vind ik een leuk woord. die zullen staan en hun kudden weiden. En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Maar gij lieden zult weer priesters des Heren heten. Zo heten ze vroeger. En toen zei de Heer, ik neem het in Hosea, ik neem het priesterschap van jullie weg als volk. Nou, waarom nam de Heer de priesterschap weg? Even naar Hosea. Dat is verderop en na Daniel, Ezechiël, Daniel, Joël, Amos. Of ben ik het al voorbij?
Na Daniel.
Hosea 5, dacht ik. Het volk was, had priester, elke stam, elke van de 12 stammen had een priesters ontvangen uit de Levieten. Dus elke stam had, kende dat priesterschap. En toen werd het volk uitgeroeid in vroegere dagen, vers 6 van hoofdstuk 4. Juda wordt gewaarschuwd en Israël bedreigd. Er is geen trouw, vers 1 van hoofdstuk 4. Geen weldadigheid, geen kennis van God is in het land. Keer op keer lezen we dat over dat volk. En dan vers 6. Mijn volk, dat Israël van die dagen, is uitgeroeid. Ook toen weer, iedere keer. Omdat het zonder kennis is. Ja, wel regel op regel en wet op wet. Maar om het zelf te doen, ze wilden hun eigen rechtvaardigheid opbouwen. Daarom doet de Jood de wetten. Daarom onderhoudt hij die 613 wetten. Want dat kan om een eigen gerechtigheid op te bouwen. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, het is waanzinnig om dat te doen. Daar bereik je alleen maar eigen eer mee. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb uw wet onderhouden. De Bijbel zegt, niemand kan de hele wet doen. Want als je op één regel struikelt, dan heb je de hele wet overtreden. En daarom kwam de Heiland zelf om aan de eis van de wet te voldoen. En hij zei, ik neem het op me. Die eis van de wet was dat de zondaar moest sterven. En hij nam onze zonde op zich. En hij stierf voor ons, maar God dank. Hij stond op uit de dood. Wat een heerlijk evangeliewoord. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Niet dat ze de wet niet kenden hoor, want dat was al hun hele leven. Maar God was er niet bij betrokken. Ze hadden geen kennis van hun eigen God. Alleen van wet op wet, regel op regel. Staat allemaal in de profetieën wat ik nu zeg. Want zij hebben de kennis die ze echt nodig hadden verworpen. Ze konden het zelf doen. En dat is iedere keer opnieuw. Het is ook een eigenschap van de natuurlijke mens. Ik los het eerst zelf op. Toch? Was ik vroeger ook in mijn jeugd en vooral in de puberteit. Ja, ik wil het zelf oplossen, ik kan het zelf. En ik kon het helemaal niet, maar goed, dan moet je leren. Hè? En zo zal het ook in die dagen zijn. Omdat het zonder kennis is, terwijl gij de kennis verworpen hebt, wat doet God dan? Als je die kennis van God niet wil, van de Heer Jezus Christus bijvoorbeeld, vandaag. Moet je de gevolgen dragen? Kun je het zelf? Doe het dan maar zelf. Wil de wereld het licht niet? Dan zie ik de wereld in duisternis. Dat is de Bijbelse boodschap. Wil je het licht? Dan trek ik je in het licht. Dan breng ik je in het licht. Dan wandel je in het licht. En te midden van een duistere wereld kunnen wij zeggen, ik wandel in het licht met de Heer Jezus Christus. En ik zie heus wel donkere wolken die voor de zon gaan, zeker in deze dagen, toch? Hopeloos dat vochtige weer. Maar ja, onze zon der gerechtigheid is Christus zelf. En die schijnt in ons hart. Toch? Die zon is in ons hart opgegaan. Ook een Bijbelvers. En dan heb ik, als jullie de kennis aan mij verwerpen, heb ik jullie ook verworpen. En het gevolg is voor dat volk dat ze het priesterambt niet meer mogen uitoefenen. En toen werd het van Israël weggenomen, de Jodendom. En het ging naar de heidenen. En hoe noemde God dat volk uit de heidenen, die gemeente, dan? Want het ging uit de Joden naar de heidenen. En nu zijn wij een koninklijk priesterlijk volk. Wij zijn gegaan tot de hoge priester, die op de troon in de hemel zit. En toen heeft hij ons gezegd, nou behoor je tot mijn priesterlijke volk. Dus, en een priester behoorde dat woord te onderzoeken. Dat deden ze ook in de tempel, hè? Vroeger. Ze onderzochten het woord en ze verklaarden het aan het volk. Als het op de juiste wijze ging. En wij zijn dat priesterlijke volk vandaag. En als de gemeente weggenomen wordt, en Israël, het Joodse volk, en de 2 en de 10, de rest daarvan komt tot geloof, wat worden ze dan weer op aarde? Want dat is de belofte. Dat het terug zal gegeven worden. Want zij moeten namelijk de andere volkeren bereiken met de boodschap die ze nooit uitgeoefend hebben. Israël had al vroeg de opdracht om de volkeren rondom te vertellen van hun God. Dat deden ze nooit. Tot nu toe hebben ze dat nooit gedaan. Maar in de toekomst kiest God uit de 2 en de 10 stammen 144 mannen. En hij zendt ze buiten Israël, terwijl de Heer daar al op de troon zit, hè. Hij zendt ze onder de volkeren als priesters. En ze zijn verzegeld, hè, want ze hebben de geest ontvangen. En ze prediken het evangelie aan alle volken. En er zal geen volk overgeslagen worden. En ja, ik weet, vandaag zijn vele gelovigen trekken naar volkeren en stammen. Prachtig, ik heb ook een neef die daar in de oerwouden een taal geleerd heeft. En die mensen het Nieuwe Testament gegeven heeft, het helpen vertalen. Prachtig werk. Maar ze kunnen lang niet alle stammen en volkeren bereiken. Hè? Maar in die dagen zal dat gebeuren. En even goed, een beetje kort door de bocht, maar stel nou dat in het land de Heer op de troon zit. Het staat in hoofdstuk in Matthäus 25. Gaan we weer even naar terug. Matthäus 25. Daar komen we nog, maar even om te melden dat het zo zal gaan. En wanneer, vers 31 van Matthäus 25. En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, zijn komst, hè, zichtbaar, wie komen er dan met hem? Al zijn heilige engelen, de gemeente. Engelen zijn boodschappers, hè? Dat is het woord. Angelo is het Griekse woord en betekent in het Nederlands boodschapper. Hij zal komen met al zijn boodschappers. En dan zal hij zitten niet op de troon der genade, dat is vandaag in de hemel. Maar dan zit hij op de troon waar men kan zien dat hij de verheerlijkte is. Hij is het. Hij is de waarheid. Hij is niet de leugenaar. Hem hebben wij verwacht, toch? En ja, wie zijn degenen die daar hem dienen? In de eerste plaats de gemeente, toch? Ja. Wij komen met hem in een verheerlijk lichaam. We kunnen verschijnen en verdwijnen, net als de heer Dacon. En wij worden in zijn dienst gebruikt. Zeker in die dagen. En wat gebeurt er daar op in die troon in Jeruzalem? Vers 32. En voor hem zullen al de volkeren, meervoud, vergaderd worden. En nou even wat ik net wou zeggen. Stel nou dat dit de troon is in Jeruzalem. Ik doe het allemaal heel simpel hoor. De troon van wat we hier net over lezen. En dan gaan de 144.000 uit naar de volkeren rondom. Dat zijn de Arabische volken. Hebt u dat in de gaten? De 10 staten. De 10 hoofden uit Openbaringen. De machten. Daar wordt het evangelie gepredikt. Noem al die 10 staten maar op. En als al wie tot geloof komt, die kan zich melden bij de koning in Jeruzalem. En wie niet komt, die komt om. Of die wordt in deze dagen gescheiden van de gelovigen. Staat in vers 32. Hij zal die volkeren van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Het zijn allemaal beelden, hè, die hier gebruikt worden. En tot de rechtvaardigen zal die koning zeggen: komt, tegen die volkeren die dan tot geloof komen op grond van de prediking van die 144.000. Komt, gij gezegenden bij vaders, beërf het koninkrijk, want dat is dan op aarde aangebroken. In beginsel alleen bij Jeruzalem, in Jeruzalem. Maar het zal zich uitbreiden naar alle volkeren rondom. En dat gebeurt allemaal, en daar eindig ik mee, aan het eind van de 70ste week. Dat het gaat naar de andere volkeren en het evangelie zal gepredikt worden door de 144.000. En dan gaan we volgende keer verder in Matthäus 24, vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin. Prachtig hoor, de shofar, hè. Daarmee werd vroeger, daar blies men op als het volk zich moest vergaderen in de woestijn. Er werd er op de shofar geblazen. En dat is een prachtig beeld. Dat zal in de toekomst, dat is de stem, hè, de stem van de Heer als het ware. Met een groot geluid. En die engelen, die zullen de uitverkorenen bijeenvergaderen, wat onze broeder las uit Deuteronomium 30. Uit de vier winden van het ene uiterste der hemel tot het andere. Daar gaan we volgende keer mee verder. Ik weet, het is snel toch. Maar ik wil graag, want we hebben nog anderhalf hoofdstuk ook te gaan. Hè? Ja. En de maanden vliegen voorbij.
In vers 29 en 30.
Ja, daar wil ik inderdaad. Dankjewel dat je mij daar even...
Beginnen?
Ja, dat je mij daar even aan herinnert. Want ik heb over... En terstond na de verdrukking. Meteen, hè, dus aan het eind van die 70ste week, als de Heer komt op de Olijfberg, dan gebeurt er iets zichtbaar. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen bewogen worden. Aardbevingen, vele malen vermeld in het land. En ik heb vorige keer verteld, onder de Olijfberg loopt een grote scheur van de... Ja.
Sinus.
Ja. En daar komt een aardbeving. Ja, ik vind het bijzonder hoor, dat geologen dat dan ontdekken. Hè? Dat die scheur daar al loopt. Andreasbreuk of zo? Ik weet niet precies hoe het heet. Maar als de krachten van de hemelen worden bewogen, dan krijg je een aardbeving. En door zonnestelsels en alles heeft daarmee te maken. En dan moet je op zoek in de Bijbel naar alle versen waar staat dat de zon en de maan en de sterren enzovoort donkerheid geven. Het wordt duister op aarde. In een en dat wordt dan genoemd, overal waar je het opzoekt, zon, verduistering, maan, alles tegelijk. Dat wordt dan genoemd in die versen. Ik heb dat daar voor u een kopietje van de dag des Heren. En de dag des Heren begint al met oordeel, maar eindigt, blijft staande, want eindigt ook in positieve dingen. Dus, ik heb bijvoorbeeld hier... ziet de dag des Heren komt, hij is gruwelijk, met verbogenheid en toorn, om het land te stellen tot een verwoesting. Daar hebben we hem, uit de Matthäus. En dat heet de dag des Heren. Ach, die dag, Joël 1. Want de dag des Heren is nabij in die dagen. Hè? En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Dan weet je dus, de dag des Heren is een krachtige term in de Bijbel. Die wat anders betekent dan zondag. Voor ons. Je mag het de dag des Heren noemen. Hè, natuurlijk. Maar echte betekenis is dat die dag begint met oordeel van Gods kant. Dus iedereen kan een blad meenemen. Het ziet er niet al te netjes uit. Ik heb geen tijd om het uit te typen. Maar het is interessant om eens na te lezen.
En dat is oordeel over de volkeren.
Ja. Dan begint het oordeel over de volkeren. Dag des Heren. Ja. Nou, ik heb heel wat gezegd.
Ja.
Wij zullen de Heren danken voor de genadetijd waarin wij mogen leven. Dat wij niet die grote verdrukking hoeven te verwachten, want wij zijn al aan hem toe. Wij hebben ons aan hem toevertrouwd, namelijk hij heeft ons geroepen, omdat ons hart open stond voor dat woord. Want God zoekt geloof. En als hij geloof ziet, dan roept hij je. Niet dat je zijn stem dan hoort, maar daar zegt de Bijbel. Een gelovige is geroepen. Abraham geloofde God. En toen rekende God op een bepaalde manier met hem. Namelijk toen rekende God hem rechtvaardig. Namelijk dan sta je recht tegenover God. Niet uit eigen verdiensten. Dankzij de Heer Jezus Christus, onze middelaar. He? Hij is het centrale punt, niet wij. En toch geeft hij ons zoveel dat we in de toekomst een heel belangrijk werk met hem mogen verrichten. Ook op aarde. Zullen we hem danken? Heren, duizendmaal dank voor het woord der waarheid wat u, waarmee u onze oren doorboord hebt. Als dat gebeurt, Heer, als dat woord door onze oren heen breekt en in ons hart komt en in ons denken, kunt u uw werk beginnen. En zonder de Heer Jezus Christus, wat waren wij? Niks, niemand, dood. Maar in u zijn we meer dan overwinnaars geworden. Meer dan overwinnaars. Duizendmaal dank, Heren. Ook al hebben wij maar enige versen uit aan kunnen halen. Duizendmaal dank dat u uw gemeente wegrukt van deze aarde. Voordat u uw plan gaat waarmaken met het volk Israël. Dan gaat u de breuk herstellen. De Peres die al genoemd is vanavond. De breuk. U gaat de breuk in de heilsgeschiedenis waarin wij leven gaat u herstellen met uw volk. En eerst aan dat volk zult u uw belofte waarmaken. Op grond van geloof. En daarna ook aan de volkeren rondom Israël. Dank dat u ons toevertrouwt dat woord der waarheid. Geef maar, Heer, dat we een verlangen krijgen om het te onderzoeken. En dat wij die kennis niet... Ja, dat we daar niet te gemakkelijk mee omgaan. Dat we het ook gebruiken in ons denken, in ons leven, om u de eer te geven. Heer, geeft u ook mensen die die vrijmoedigheid durven te nemen om het evangelie te prediken. Als ze de gelegenheid hebben. Het is zo nodig, Heer. En wij voelen aan, op grond van uw woord ook, als we dat allemaal lezen, dat de tijden en de gelegenheden in uw hand zijn, dat wij ze niet kunnen versnellen of verkorten of langer kunnen maken. Ze zijn in uw hand en u hebt de tijden en de gelegenheden vastgesteld. En wij verlangen naar die dag dat de bazuin zal klinken vanuit de hemel en de shofar ons zal toeroepen: kom op. En u ons plots verandert en tot u neemt. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. En wat een heerlijke belofte dat uw volk Israël ook in de toekomst die waarheden opnieuw mag horen. En Heer, er zullen ook velen afwijzen, maar toch komt u tot uw doel in mensen uit de 12 stammen. Dat lezen we in uw woord. Het wordt weer een levend lichaam op aarde. Dank dat u zelfs na de opname en in uw toekomst, de uw wederkomst, ook ons nog gebruiken kunt in uw dienst. We zien er naar uit, Heer, als die dingen ons geopenbaard worden. En we danken u dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden op deze aarde. Dat wij dat niet kunnen bouwen, niet hoeven bouwen. Maar dat u zelf aan het hoofd zult verschijnen. Uw koninkrijk uitbouwt vanuit de hemel op deze aarde. Dank, Heere, dat wij zo dat vertrouwen op u mogen hebben. En dat geeft ons kracht voor de dag van vandaag. Kracht om onze heiland te verheerlijken. Hem te danken onder alle omstandigheden. Dat zelfs ons hart blij kan zijn in de Heere in moeilijke omstandigheden. Dank voor u. Amen.